Ja, we gaan van Mara en Elim naar Jericho. Ik kreeg nog mooie aanvullingen in de pauze. 12 uur in een dag, ik had enzovoort gezegd. Ik had dat bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, de 12 maanden in het jaar. Ja. Dat is ook niet voor niks. Wat wilde ik nog meer? Oh ja, klik even door. Die 70. Ook de Bijbel, de schrift, bestaat uit 70 boeken. Dat schoot me zojuist ook nog even te binnen. Als je dat in de handboeken opzoekt, dan zegt men 66. Maar de psalmen bestaan uit 5 boeken. Dus dat betekent dat er 4 bovenop die telling van 66 moet komen. En je weet eigenlijk al als je 66 zegt, dan hoor je dat gesis al, dus dat kan al niet goed zijn natuurlijk. 66, dat is 666, hè? Dat is het getal van het beest. Nou ja. Maar 70 is het getal van volheid ook. Dus de Bijbel die kent ook 70 boeken. En heel de schrift is ook voor... Komt weliswaar uit de 12, maar het is voor alle volkeren. Voor heel de wereld. We gaan van Mara en Elim naar Jericho, zei ik. In 2 Koningen 2. Ik heb alleen nu niet even het hele gedeelte in één keer afgedrukt om het door te lezen. Dus dat gaan we ook maar niet doen. Neem nu gewoon even vers voor vers door. Maar als ik het goed heb, dan zijn het ook maar 3 of 4 versen of zo. Dus, de mannen van de stad. Ja, ik val hier midden in het verhaal van Elisa. En kijk, ik, deze geschiedenis die hoef ik niet uitgebreid te bespreken. Want eigenlijk komt het principe wat we zojuist tegenkwamen in Mara, kom je hier ook weer tegen. En ik was de laatste tijd een beetje getriggerd door die geschiedenissen van Elia en Elisa. Maar dat hadden jullie misschien al gemerkt. Dus ik denk, nou, dan kunnen we deze ook nog mooi even meepikken. Dat is echt een heel kort verhaal. Maar mooi van betekenis. En het is een ander plaatje, maar het heeft zo ongeveer dezelfde betekenis als de geschiedenis van Mara. De mannen van de stad, Jericho, dus dit keer niet in een woestijn, maar in een stad, zeiden tegen Elisa, zie toch, de ligging van deze stad is goed zoals mijn heer ziet, maar het water is slecht. Dat kennen we dan, hè? Dat hoef ik niet uit te leggen, waardoor het land misgeboorte veroorzaakt. Dus hier gaat het over de stad Jericho. Een bekende stad. Het bestaat nog steeds overigens. Het is tegenwoordig een Palestijnse... Palestijnse stad moet ik dan zeggen, geloof ik. Ja, op Palestijns grondgebied.
Ze noemen het in Israël de Palmstad.
Ja, ze noemen het de Palmstad ook, ja. Ja. Het schijnt niet zo'n mooie, frisse stad meer te zijn als dat het... En indrukwekkend zoals het ooit geweest is. Ja. Maar Jericho in de Bijbel. Jericho, dit is Wikipedia. Jericho ligt op een hoogte. Noem het maar hoogte. Maar ja, ik volg dan Wikipedia even. Een hoogte van min 260 meter. Dat betekent dat de stad Jericho 260 meter onder de zeeniveau ligt. Dus dat ligt heel laag. En ik heb het niet naar... Zo. Er is vreugde in de bovenzaal. Hoor. In de opperzaal. Ik heb het niet nagezocht, maar men zegt dat het de laagst gelegen stad op aarde is. Of in ieder geval, het is één, laat ik het zo zeggen, dan zit ik veilig. Het is één van de laagst gelegen steden op aarde in dat gebied rond die Dode Zee. De ligging daarvan is ver beneden zeeniveau. Nou, de stad Jericho is dus diep gezonken, zou je kunnen zeggen. Maar net als de woestijn een uitbeelding is van deze wereld, is de stad Jericho dat ook. Laag gelegen. En ja, daarmee een uitbeelding van deze wereld. Nou, er gebeurt nogal wat in Jericho. Maar daar hebben we het, nou, we hebben het wel eens over gehad. Over, bijvoorbeeld over Rahab, die hoer. Dat de hele stad Jericho viel om. Maar dat enige gedeelte waarvan dat wij waarschijnlijk als eerste om zouden gooien, dat bleef juist staan. Het plaatselijke bordeel. Maar in Jericho gebeurt nog wat. Ook de Heer Jezus komt wel eens door Jericho. Ontmoet daar blinden. Nou ja, enzovoorts. Maar ook daarvan is het gewoon een kwestie van een concordantie pakken. En eens opzoeken waar dat zo al nog meer voorkomt. Overigens, even tezijde, want het schiet me nu te binnen. We zijn vorige keer begonnen in 1 Koningen 17. En toen zei ik, hier vangt de geschiedenis van Elia en Agab aan. Nou, daar wordt inderdaad Elia geïntroduceerd, maar Leon verbeterde me toen al. Van Agab vind je al een hoofdstuk eerder in 1 Koningen 16. En die laatste verse van 1 Koningen 16, daar gaat het ook inderdaad over Jericho en de herbouw van Jericho. Dus dat speelt ook in de geschiedenissen van Elia, de aanvang daarvan, speelt dat dus ook een belangrijke rol. Een beeld van deze wereld, hè, een Agab die een uitbeelding was van hij die het volk tot afgoderij bracht. Een beeld, uitbeelding van Satan, van de tegenstander. Nou, hier gaat het over de mannen van die stad, Jericho, zeiden tegen Elisa, zie toch, de ligging van deze stad is goed, zoals mijn heer ziet, maar het water is slecht, waardoor het land misgeboorte veroorzaakt. In sommige vertalingen staat dat het land onvruchtbaar was. En daarbij denken wij natuurlijk van, er groeit geen koren, maar, of tarwe of wat dan ook, of geen gras, weet je veel wat. Maar er staat echt letterlijk dat het land inderdaad, ja, onvruchtbaarheid veroorzaakt. Geen vrucht voortbrengt. Ja, inderdaad, maar ook nog eens, sterker nog, ook nog eens de dood voortbrengt. Want dat is het natuurlijk. En hoe dat dan precies zit, ja, dat wordt verder niet uitgelegd. Maar in ieder geval, er is wel water, maar dat water is goed en het leidt tot de dood. Nou, het is een ander plaatje, maar de betekenis is natuurlijk precies hetzelfde als Mara. Er is water, uitbeelding van het woord, maar dat water is niet goed. Daar ontbreekt iets, dat water, dat brengt dood voort. Het land veroorzaakt een misgeboorte. En hij, Elisa, zei, breng mij een nieuwe schaal en doe er zout in. En ze brachten die bij hem. Je ziet, ik heb plaatjes voor alle leeftijden. We doen nu een stapje terug. ja, een schaal. Eigenlijk is een schaal, we hebben het al over kruiken gehad, maar zoveel verschil zit er nou ook weer niet tussen een kruik en een schaal. Ja, wanneer noem je het een kruik en wanneer noem je het een schaal?
Ja, een kruik is met een halsje.
Ja, een kruik is met een halsje of een handvat. Maar een schaal is gewoon een uit de hand gelopen kruik, toch? Met een wat grotere opening.
Dat was de klei, hoor.
Ja.
Het is
half af. Ja, het is half af. Half product, half fabrikaat. Nee, het is allebei aardewerk.
Ja, dat kan.
Maar in ieder geval, ja, er staat ook niet, breng mij een schaal en doe eens uit, breng mij een nieuwe schaal. En als we net al zagen dat Mara en slecht water een uitbeelding is van het oude verbond, en je leest dan over een nieuwe schaal, ja, dan meen ik dat het een uitbeelding is van het nieuwe verbond. Doe er zout in. En zij brachten die bij hem. Zout is heel slecht voor je tegenwoordig. Hoor je altijd als je te veel van eet. Ik geloof er niks van. Ik denk altijd, al die dingen die, waarvan je in de schrift leest dat het positief is. En dat is tegenwoordig, duidt men dat allemaal als ongezond. Brood zou je niet meer moeten eten. Wijn is slecht voor je. Daar geloof Aard natuurlijk helemaal niet van. zout is slecht voor je. Nou, ik geloof best dat het slecht voor je is als je te veel van eet. Maar zelfs van te veel water kun je doodgaan. Hè? Dus, water is voor de vis, heb ik al eens iemand horen zeggen. Toch Aard? Water zou ook veranderd moeten worden in wijn. Maar drink een weinig wijn, zegt Paulus geloof ik tegen Timotheus. Dus alles met mate. Alleen iedereen heeft een ander kruikje, dus in de een kan wat meer dan in de ander. Laat ik dat er dan bij zeggen. Maar ook zout in de schrift is positief. Nou, ik hoorde Arjan al zeggen, ja, bederfwerend. Zout is bederfwerend. Nou, en hier hebben we het over iets, over water dat dood voortbrengt. Dat verderf voortbrengt. Nou, en hier moet een nieuwe schaal aangerukt worden met zout erin. Want zout is bederfwerend. En zout geeft smaak. Zout geeft smaak aan het leven. Ik bedoel, zonder zout. Ik heb wel eens gehoord van mensen die een zoutloos dieet moesten eten. Nou, dan, dat schijnt echt verschrikkelijk te zijn. Want zout maakt zo ongeveer alles lekker. Net als suiker dat ook doet, hè? Want dat is zoet. Hè, waar is zoet een uitbeelding van? Wat is zoeter dan honing? Nou, daar geeft Psalm 19 het antwoord op. Het zijn de woorden van God. Zoeter dan honing uit de raad of hoe het er ook staat. Dus het woord van God is zoet. En het streelt ook, zo staat het ook erg, ik weet niet of het zo staat, maar dat streelt het verhemelte. Dat heet ook niet voor niets het verhemelte, hè? Hemels. Het heeft met hemelse dingen te maken. En in een profeet, je leest het volgens mij bij Ezekiel. En anders helpt iemand me wel. Maar en in de Openbaring lees je dat nog een keer, dat de profeet een boekrol op moet eten. De woorden Gods moet eten, tot zich moet nemen. En dan staat er, dat is bitter voor de buik. En het is zoet voor het verhemelte. Dus de mens gaat het woord van God brengt de mens die te dood. Daar hadden we het ook over. De wet brengt de mens te dood. Maar wanneer je de hemelse dingen kent, ja, dan is het zoet. En zoeter dan honing. En die mens moet ook dood. Want het is, wij zijn met Christus gestorven. En met hem opgewekt. Dus wij hebben daar deel aan. En straks zullen we ook dit lichaam afleggen. En dat is maar goed ook. Want we zullen een compleet nieuw lichaam krijgen. Maar bitter voor het binnenste, voor de buik staat er dan. En zoet voor het verhemelte. Maar breng mij, terug naar het zout. Breng mij een nieuwe schaal, doe er zout in. En ze brachten die bij hem. Nou, zout is in ieder geval een beeld van genade. Het staat bijna letterlijk hier. Hè. Laat het woord van jullie altijd zijn in genade, zegt Paulus in Colossense. Als met zout op smaak gebracht, omdat jullie weten hoe jullie een ieder moeten antwoorden. Volgens mij staat in de Statenvertaling zoiets als laat het woord voor jullie altijd zijn. In genade staat er niet, maar dan staat het er. Dan zoek ik het op ook. Gisteren wist ik het nog, maar. Laat jullie woord altijd zijn met zout besprengd of zo staat er. Uw woord zij ten alle tijden in aangenaamheid. Maar hier staat het woordje charis. Ja, en dat betekent wel ook gunst of aangenaamheid, maar ten diepste betekent dat genade. Laat het woord van jullie altijd zijn in genade. En dan staat in de Statenvertaling met zout besprengd. Letterlijk als met zout op smaak gebracht. Nog letterlijker toegerust. Zou je ook kunnen vertalen. Toegerust met zout. Laat het woord van jullie altijd zijn in genade. Toegerust met zout. Dus het beeld is zout. Maar wat het uitbeeld is. Ja, genade. Het woord, laat dat woord van jullie zijn in genade. Laat dat woord van jullie doordrenkt zijn met genade. Vervuld van genade. Want toegerust als met zout. Nou. Omdat jullie weten hoe jullie een ieder moeten antwoorden. Want wij zouden antwoorden met, zoals de Heer Jezus dat bijvoorbeeld deed, er staat geschreven. Laat het woord van jullie altijd zijn in genade, als met zout op smaak gebracht. Dus zout is een uitbeelding van genade. Nou, dat water in Jericho, dat was niet goed. Dat bracht verderf voort. En Elisa zegt, breng mij een nieuwe schaal. Doe er zout in. En ze brachten die bij hem. En het zout is een uitbeelding van genade. Toen ging hij naar buiten, naar de waterbron. En wierp het zout daarin. En zei, zo zegt de Heere, zo zegt Yahweh, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood of misgeboorte meer doorkomen. Dus die waterbron die niet deugde. Tenminste, die de dood voortbracht. Als uitbeelding van de wet, als bediening is doods. Wat de dood brengt, hè, die wordt hier gezond gemaakt. Door een nieuwe schaal met zout daarin te gooien. Dus als uitbeelding van het nieuwe verbond. En ja, als wij Christus kennen, als wij genade kennen, dan wordt dat oude verbond, is dan geen bediening des doods meer, maar ook daar zien we dan het leven in. Zoals ik zei, al die offers die je in het Oude Testament ziet, al die bloederige, ja, zo aan de oppervlakte, die bloederige verhalen, die spreken van het offer van Christus. En als je genade kent, als je Christus kent, dan komt die bron van dat oude verbond, van die schriften die in eerste instantie bitter zijn, die komen echt tot leven en dat wordt zoet. En daarin vinden we dan ook die woorden terug die we uit het Nieuwe Testament kennen. En dan wordt het zoeter dan honing. Dat is natuurlijk ook gewoon een beeld van opstanding. Hè? Want hier is water dat de dood voortbrengt. Ja, dat wordt gezond gemaakt. Dus hier wordt de dood overwonnen, zou je kunnen zeggen. Hier wordt de dood teniet gedaan. Nou, allemaal termen die we uit het uit het Nieuwe Testament en met name uit de brieven van Paulus ook kennen. En het geeft leven voor Jericho, dat een uitbeelding is van deze wereld. Wanneer de man Gods daar komt, hè, Elisa, de man Gods, als uitbeelding van Christus, en hij werpt dat zout in die bron, ja, dan ontstaat er leven. En dan gaat heel dat oude verbond ook spreken van dat leven. Zo werd dat water gezond, tot op deze dag, overeenkomstig het woord van Elisa dat hij gesproken had. Dus het woord van Elisa, maar overdrachtelijk van Christus, dat hij spreekt, dat maakt dat water, die schriften die een bediening des doods zijn, maakt dat tot een gezond en levend woord. En zo komt dat hele oude verbond, die bediening des doods is dan geen bediening des doods meer, maar komt tot leven. Ja, en zo bestuderen wij ook natuurlijk die schriften. Niet als wetboek, als boek van wet en regelgeving van moeten we dit en dat nemen. Maar wij zoeken onder de oppervlakte. En wij zoeken naar met de kennis van het zout en het hout en dergelijke, zoeken wij onder de oppervlakte naar wat die woorden waar die woorden werkelijk van spreken. Het oude verbond wijst ons op het nieuwe. En zo wordt die bediening des doods een bediening van leven. Nou, een laatste vers waar ik dan mee af wil sluiten, is een gelijkenis. Een hele korte. Een hele korte. Misschien wel de kortste uit de Bijbel, dat weet ik niet. Maar dit is de slotconclusie van Matteüs 13, waar we het ook wel eens over gehad hebben. Daar staat, en hij, Jezus, zei tegen hem, de Heer vroeg eerst, hebben jullie begrepen wat ik gezegd heb? Hebben jullie deze gelijkenissen, deze voorgaande 7 gelijkenissen begrepen? En zeggen de discipelen zeggen ja. En dan zegt hij, en hij zei tegen hem, daarom lijkt iedere schriftgeleerde die leerling gemaakt wordt van het koninkrijk van de hemelen, die discipel gemaakt wordt in het koninkrijk van de hemelen, op een mens, een huiseigenaar, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Dus hier gaat het over een schriftgeleerde. En die schriftgeleerde die heeft een schat. Wat is de schat van de schriftgeleerde? Dat is de schrift. Maar de Heer Jezus spreekt dit uit in Matteüs 13. Dus hij moet het hier wel over het Oude Testament hebben gehad. Over de Tenach. Maar een schriftgeleerde haalt, die in dat koninkrijk is onderwezen. En we hebben het toen over die gelijkenissen gehad. Maar de gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het koninkrijk. Een schriftgeleerde die in die verborgenheden is onderwezen, die lijkt op een mens, een huiseigenaar, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Maar dat is wat we doen. Wij hebben dat Oude Testament, wij hebben die Tenach. Wij zijn, of wij worden, hoe je het ook wil zeggen, wij worden onderwezen in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde, of de verborgenheden van het koninkrijk, of de verborgenheden, de geheimenissen, hoe je het ook wilt noemen. Wij worden daarin onderwezen. En wanneer wij daarin onderwezen worden, dan weten wij uit die schat, namelijk het Oude Testament, de Tenach, nieuwe dingen te halen naast die oude dingen. Die oude dingen blijven ook staan, die bestaan ook. Maar wij weten daar onder de oppervlakte, met de nieuwe kennis, met de nieuwe schaal, weten we ook die nieuwe dingen eruit te halen. Dat is ook wel mooi, want de nieuwe dingen staat nog vooraan ook. Dat is dan blijkbaar het belangrijkste. Uit die Tenach halen wij, onderwezen in het koninkrijk der hemelen, nieuwe en oude dingen. En dan wordt bitter water zoet, dan wordt slecht water goed, nou, enzovoorts, enzovoorts. Nou, ik wil het hier maar bij laten voor deze ochtend.